Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 45 en we zingen het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. 45, het eerste vers. Gemeente, wij willen met elkaar het woord van de Heere openen en lezen 1 Korinthe hoofdstuk 15, te beginnen bij vers 35. 1 Korinthe 15, te beginnen bij vers 35 en we lezen door tot het einde van het hoofdstuk. 1 Korinthe 15 bij vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gezaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorval van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft het een lichaam, gelijk hij wil. En aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten. En een ander der vissen en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan. En een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus, zodat mijn geliefde broeder zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond lezen zondag 22 en daar zal de prediking op gericht zijn, op zondag 22. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien en geen oor gehoord heeft en in geens mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Liefdevolle Heere, zo hebben wij het zojuist gezongen, de lieflijkheden van het hemelzalig leven zult u geven. Heere, wat is dat toch een heerlijk vooruitzicht voor hen die u vrezen, voor hen die geleerd hebben hun leven aan u kwijt te raken, voor hen die dat leven van de bekering kennen. Het leven waarin wij minder worden, maar waarin u meerder wordt. Een leven waarin wij groter zondaar worden en toch minder zonden doen. Een leven waarin er steeds meer plaats komt voor de Heere Jezus en zijn verzoenend werk. Een leven waarin steeds begeerd wordt en steeds meer verlangd wordt om naar uw wil te handelen. Dat is het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dat gaat gepaard met treuren, omdat wij arm zijn. Treuren. Maar zulke treurenden zullen vertroost worden. Zij die zo gevoelig geworden zijn voor het verkeerde, ze zullen straks hun wens verkrijgen. En ze zullen huppelen van zielenvreugd. En ze zullen dan ontvangen waar ze in het leven op aarde steeds naar verlangd hebben. Dat is om u volkomen lief te hebben. En om u volkomen gehoorzaam te zijn. O Heere, wij denken na vanavond in uw huis over diepe zaken. Het zijn eigenlijk onderwerpen die buiten ons gezichtsveld vallen. Het zijn onderwerpen die wij ons niet kunnen voorstellen. Wat in geen mensenhart is opgeklommen. En wat geen oog gezien heeft en wat geen oor gehoord heeft. Ja, wij horen erover, we horen beschrijvingen en we lezen erover, maar Heere, we kunnen het ons niet voorstellen. Wat u hebt weggelegd voor degenen die u lief hebben. En nu willen wij vanmiddag dan met elkaar over mediteren vanuit uw woord. En uw woord is de waarheid. En uw woord is vol onderwijs. En uw woord is het die de dwazen doet wandelen op een rechte weg. En uw woord bekeert mensenharten. En uw woord is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En Heere, wij zijn in onszelf niet geschikt om uw woord te verstaan. En wij hebben ook het vermogen niet om dat woord toe te passen in ons eigen hart. We zijn er van nature blind voor. En we zijn er ook nog helaas van nature vijandig tegen. Omdat we ons niet willen laten gezeggen. Omdat wij onafhankelijk willen zijn. We willen onze eigen Heer en Meester zijn. Dat begon al in het paradijs met onze eerste ouders, Adam en Eva. En dat is steeds zo doorgegaan. Maar Heere, het is het heerlijke werk van uw Heilige Geest dat u een mens verlost van die eigenzinnigheid. En dat u een mens een nieuw hart geeft. En met een nieuw verlangen. En Heere, zo bidden wij u om het krachtige werk van uw Heilige Geest. Opdat onze harten gericht mogen worden om u te kennen en u te volgen. Heere, wij bidden u om dat hartvernieuwend werk van uw Geest. Wilt u uw harten aanraken? Wilt u een opwekking geven? En bekering schenken. Heere, dat tere geestelijke leven. Er wordt wel eens over gepraat van vroeger. Maar Heere, dat is er nu toch nog. Want Heere, uw woord is toch nu net zo krachtig als voorheen. En uw geest is nog steeds de levende Heilige Geest. Heere, wij bidden u. Om dat tere geestelijke leven ook onder ons. Dat er een geestelijke fijngevoeligheid mag zijn. En dat wij in een nabij leven mogen wandelen. Heere, wij vragen u grote zaken. Maar u bent een grote God. Die geeft boven bidden en boven verwachten. Heere, wilt u werken in het midden van de gemeente? en uw Heilige Geest uitstorten. En Heere, wij bidden u of u in de kerkraad wil werken met wijsheid en licht, met beslissingen die genomen moeten worden. Leid ons, Heere, door uw woord en Heilige Geest. We bidden u voor de jongeren in de gemeente, de kinderen. Ja, we danken u maar weer opnieuw dat de zondagsschool weer door mag gaan. Zegen de juffrouws en de meesters. En geef, Heere, dat de kinderen goed zullen luisteren. En dat ze al jong indrukken ontvangen van u en van uw woord. We bidden voor de catechizanten. Laat op de catechizaties uw woord geopend mogen worden. En dat dat woord binnen mag dringen in de harten. En dat er een beslag gelegd mag worden op de harten van de catechizanten. En geef, Heere, dat ook de leer van uw woord duidelijk uitgelegd mag worden. En dat het als een schat meegenomen mag worden in het leven. En zo bidden wij u ook voor de belijdeniscatechizanten. Heere, zijn er die binnenkort in 1 november belijdenis willen doen. Er zijn er ook die in begin april belijdenis willen doen. Heere, wij danken u dat deze jongeren naar voren gekomen zijn. En wij vragen u of u in hun harten wilt werken dat ze met volle overtuiging hun ja-woord mogen geven. En dat er blijdschap mag zijn in het midden van de gemeente. Zegent u, Heer, ook de verenigingen. Ook de jeugdverenigingen, vrouwenverenigingen. Geef dat het gemeentelijk werk weer op gang mag komen. Heere, wees u bij organisten, bij hun belangrijk en gevoelig werk. Geef hen inlevingsvermogen en liefde om dit belangrijk werk te doen. Wij danken u voor hen, voor hun inzet en hun werk, wat vaak op de achtergrond plaatsvindt, thuis bij de voorbereiding. En Heere, zegen hen en stel hen tot zegen. En we bidden u voor de verschillende kosters die wij hebben, waar wij dankbaar voor zijn, voor hun arbeid, voor hun werk. Zegent u hen. En ook, Heere, hen die belast zijn met de organisatie van de plaatsen in deze tijd. Heere, zegen hen. Broeder en zuster Albrechts, sterk hen, Heere, bij dit werk. En wij willen u bidden of u zo heel de gemeente wilt gedenken, ook als straks weer de huisbezoeken beginnen. Geef dat wij de broeders biddend mogen ontvangen. Heere, we bidden u voor onze kerken. En wij bidden u voor de genade dat u ons als kerken ook leidt in uw waarheid. En ons daar blijft in leiden. Heere, we bidden u voor de Theologische Universiteit en al het werk dat daaraan gedaan wordt. Heere, ook daarbij is uw ontferming en leiding nodig. Heere, wij bidden u voor de plaatselijke scholen hier. Een zegen dat ze weer mogen beginnen, dat ze begonnen zijn al enkele weken al. Heere, zegen de jongeren, de kinderen als ze naar school gaan. En sterk hen, Heere, daarin. Geef dat ze elke dag weer wat nieuws mogen leren. En zegen het christelijk onderwijs. Help, Heere, om het christelijk karakter van het onderwijs te handhaven. En dat uw woord het richtsnoer mag zijn. We bidden u, Heere, voor de kerken op ons eiland, op ons dorp. En wij bidden u om de doorwerking van uw Heilige Geest door de kerken heen. O, ontferm u over ons eiland. Ja, over ons heel ons land en volk. En tegelijkertijd, Heere, bidden wij u voor hen in deze wereld die in nood zijn. En dan denken we ook aan wat er gebeurd is in Lesbos. In de afgelopen week, die branden en mensen die ontheemd zijn, waar geen plaats voor is. Ze kunnen niet terug en ze kunnen niet vooruit en ze kunnen eigenlijk niet blijven. Heere, wij bidden u om uw ontferming over hen in die droeve ellende, in die nood. En geef dat er ook nood gelenigd wordt. En geef, Heere, dat er in uw barmhartigheid ook ontferming geschonken wordt. We bidden u, Heere, of u zo anderen in deze wereld die in nood zijn, in honger lijden. Hen die geknecht worden, onderdrukt worden. Hen die gevangen genomen worden zonder oorzaak. Hen die verdriet hebben, eenzaam zijn. Deze wereld bloedt uit duizend wonden. Het onrecht neemt alleen maar toe, lijkt het wel. Heere Jezus, kom terug. Kom spoedig terug, Heere Jezus. En geef uw kerk, in de tijd die daaraan vooraf gaat, moed en krachten. En wilt u door uw grote kracht, o Heere Jezus, uw kerk uitbreiden, dwars door verdrukkingen heen. Want u regeert toch. Dat hebben we toch gezegd, Heer, aan het begin. U bent de overste van de koningen van deze aarde. O Heere, breid dan uw koninkrijk uit. En leer ons voor dat koninkrijk te leven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 63, het tweede vers. 63. Vers 2. Gemeente, de Heidelberger Catechismus is bezig ons uit te leggen de zegeningen die de Heere Jezus verdiend heeft voor zijn volk. En wat zijn dan de zegeningen die de Heere Jezus verdiend heeft voor zijn volk? Dat is de vergeving der zonden. En dat is ook dat zij een levend lid zijn van de kerk van de Heere Jezus. En dat zij ook deel krijgen aan de opstanding van het lichaam. En dat zij eeuwig leven met God. En over die laatste twee dingen, daar gaat het over in zondag 22. Over de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Ja, en dat zijn zaken, daar moeten wij ons volkomen door laten leiden, door het woord van God. Want nu zijn wij bezig aan de rand van ons bevattingsvermogen. Wij kunnen niet verder nadenken. Wij zien de dood en daar houdt het op. Wat daarna ligt, dat kunnen wij niet ons voorstellen. En daarvoor moeten wij ons richten op het woord van God. En het woord van God vertelt ons wat er gebeurt. Heel duidelijk. En dat zien we dan ook samengevat in de catechismus. Daarom is preken uit de catechismus eigenlijk preken van het woord van God. Het is een samenvatting van Gods woord. En dat is een hele goede zaak dat we dat zo met elkaar mogen doen. Dus het gaat hierom dus dat de Heilige Geest eeuwig leven schenkt. En dat gebeurt al in het hart. Wanneer een mens bekeerd wordt, dan ontvangt hij al het eeuwige leven in hun hart. Dat is nog niet volkomen eeuwig leven, maar het begin is er al. Daar spreekt de catechismus ook van. Die in de Zoon gelooft, zegt de Heer Jezus, heeft eeuwig leven. En dat leven kan ook nooit weggenomen worden. Want het is eeuwig. Dat is zo heerlijk in de bekering van een zondaar. Ja. Zo is het. Wat God doet, dat kunnen wij niet beseffen. Dat is dat de Heilige Geest een mens vernieuwt, levend maakt. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Zondaren die dood waren in de misdaden, die worden levend gemaakt. Geestelijk levend gemaakt. Lichamelijk leefden ze wel. Maar dat is het begin van het eeuwige leven. En wanneer de catechismus het hier heeft over het eeuwige leven, dan bedoelt ze ook het leven dat de Heere nu al schenkt in dit leven, een totale verandering, maar vooral het eeuwige leven dat nog straks zal komen. En dat is zo rijk, dat is vol. Ja. Dus, de catechismus wijst ons dan op de opstanding van het lichaam. En we lezen dan, wat troost geeft u de opstanding van het vlees. En die troost is dat ik na dit leven van stonde aan, dat is onmiddellijk, bij Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. We zien hier troost voor Gods kinderen. Ze gaan door dit leven heen door moeite. Ze gaan door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods binnen. En de dood kan ook angstaanjagend zijn voor hen. En ook een kind van God kan echt tegen het sterven opzien. En daar geeft de catechismus nu onderwijs over dat na dit leven komen Gods kinderen bij de Heere. En dat wijst de catechismus ons op door te zeggen dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dus jongens en meisjes, wat gebeurt er als iemand die de Heere Jezus lief heeft en sterft? Wat gebeurt er met hem? Hij gaat onmiddellijk, is hij bij de Heere in de hemel. Daar is hij. En daar wordt hij opgenomen tot de Heere Jezus. En het is heel duidelijk dat een mens gezet is te sterven. Hebreeën 9... Veel mensen hebben toch ook een besef van leven na dit leven. Het is heel opvallend dat de heidenen dat ook kennen. De oude volkeren, de oude Egyptenaren en de Babyloniërs en oervolken, indianen en enzovoort, ze hebben allemaal een besef van een leven na dit leven. Alleen ze kunnen het niet invullen hoe dat leven zal zijn, omdat zij de openbaring van Gods genade misten. De oude volken die geloven dat zielen onsterfelijk zijn. En het is ook gegeven met het geweten. Want het mens heeft een geweten dat hij toch straks verantwoording zal moeten afleggen voor wat hij gedaan heeft. Het rechtsgevoel zegt het ook, dat als iemand zoveel gemenigheid gedaan heeft in zijn leven, dat daar iets op volgt. Het is niet zo dat het allemaal ongestraft kan plaatsvinden. En dat is nou het geweten dat God gelegd heeft in het hart van elk mens. En daarom een besef van eeuwigheid en van oordeel. En de Heer Jezus spreekt daar heel duidelijk over. In het woord wordt dat allemaal duidelijk geopenbaard, wat dat precies zal zijn. Dat de mens in het oordeel komt en dat de mens verantwoording moet afleggen aan de Heer. De Heer Jezus heeft dat uitgesproken. En de Heer Jezus heeft gezegd dat u niet bang hoeft te zijn voor mensen die het lichaam doden. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En zo zien we hier dat de catechismus duidelijk leert dat Gods kinderen na dit leven bij de Heere zullen zijn. En er staat veel van in het woord van de Heere. Ja, het staat op vele plaatsen. Heel duidelijk is de gelijkenis van de Lazarus en de rijke man. En dan lezen we in Lucas 16 dat de bedelaar stierf en werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Dat betekent onder de Joden, hij wordt gebracht bij Abraham, Isaac en Jacob. Hij wordt gebracht in de tegenwoordigheid van God. Hij gaat naar het paradijs. En daar heeft Lazarus vreugde. Daar wordt hij vertroost. Maar die rijke man, hij lijdt smarten in de vlam. Hij lijdt pijn. En als hij daarover klaagt, dan wordt hem gezegd, ja, u hebt in uw leven goed gehad. En toen was Lazarus in moeite, nu wordt hij vertroost. Maar u hebt uw vertroostingen al gehad. En we kunnen ook denken aan wat de Heer Jezus heel duidelijk tegen die moordenaar aan het kruis zei. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. O, wat een troost voor die man die zo'n woord heeft gehoord. Paradijs, dat wijst weer op de heerlijkheid bij God. Waar de Joden wisten dat Abraham, Isaac en Jacob zijn daar. En dat is nu waar de Heer Jezus is, in heerlijkheid. En zo is het ook in het leven van een kind van God die levend gemaakt is door Gods geest. Dan is er dat verlangen, er is wat heimwee. Ze weten en voelen, hier is het niet, hier beneden is het niet, het is elders, het is bij de Heere. Ze zijn nooit volkomen voldaan, al geeft de Heere hen vreugde in het hart en mag rust zijn in de ziel. Maar toch weten ze, er komt nog meer. En zo spreekt Paulus er ook duidelijk van. Zijn hart was helemaal bereid om de Heere te volgen en te werken. Hij heeft veel moeite en ontberingen doorstaan. Hij was bereid dat allemaal te doen. Maar hij zei wel, ik word van deze twee gedrongen. Hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is zeer verre het beste. Maar om uwentwil is het beter dat ik hier nog blijf. Zo was de apostel Paulus niet bang om te sterven. Hij zegt zelfs, dat is zeer verre het beste om bij de Heere te zijn. En zo zegt Asaf in Psalm 73, ge zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. En we lezen vaak in het woord, in Hebreeën, wordt er ook duidelijk gesproken over de oude gelovigen uit het Oude Testament. Dat ze de stad Gods verwachten, de stad die fundamenten heeft. Zo leefde Abraham. Zijn verlangens waren begeerig naar een beter, dat is een hemelse vaderland. En Mozes en Elia, ze zijn daar nu bij de Heere. En ze zijn geopenbaard aan de Heere Jezus op de berg der verheerlijking. En ze verschenen. En ze spraken met hem over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En toen kwam die wolk en de stem uit die wolk. En toen gingen Mozes en Elia in die wolk. En toen was het weg. Zijn leven. Ze zijn bij de Heere. En zo leert Gods woord heel duidelijk dat Gods kinderen na dit leven bij de Heere Jezus zijn in de hemel. Want er is nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis, dat betekent zaligheid. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, ons reinigt van alle zonde. En als dat zo is, dan betekent dat de weg naar de hemel open is. Dat is het evangelie. Dat is het bijzondere, grote, machtige, heerlijke evangelie. Ware troost. Maar als u nou eens verder leest in de Bijbel, dan zijn er ook van die verzen waaruit zou blijken, waaruit je zou af kunnen leiden dat er na dit leven niets meer is. Staat er ook in de Bijbel? Ja. Psalm 6, vers 6. Want in de dood is uwer geen gedachtenis. Wie zal u loven in het graf? Psalm 30, vers 10. Zal u het stof loven? Zal het uw waarheid verkondigen? Maar wat bedoelt Gods woord daar? Het is dezelfde geest die het alles geïnspireerd heeft. Wat bedoelt de Heilige Geest daar? In die psalmen, daarmee wordt bedoeld aan te geven dat iemand die vroeger leefde, hier in ons midden was en de Heere prees en loofde in het graf, ophoudt met loven en prijzen. Zijn lichaam is in het graf, dan is er een stilzwijgen hier op aarde. De doden kunnen God op aarde niet loven. En daarom is er ook het verlangen, ook bij hen die de Heere lief hebben, dat ze nog langer hier zouden mogen blijven om de Heere groot te maken, de Heere te loven. Dat zei eigenlijk Paulus ook. Het is beter om uwentwil dat ik hier nog blijf. Dan kan ik nog verder goed spreken van de Heere. U verder leiden, onderwijzen in de waarheid. Want straks ben ik in het graf en dan kan ik het niet meer. Al is het voor mij wel zeer verre het beste. Voor u is het beter dat ik hier nog blijf. Want wanneer Gods kinderen uit het lichaam wonen, dan wonen ze bij de Heere in. Hun lichaam blijft op aarde achter, maar zij gaan naar de Heere toe. 2 Korinthe 5 vers 7. Wij hebben dan altijd goede moed. Hebt u dat altijd? Heb ik dat altijd? En toch moet het zo zijn. Wij hebben altijd goede moed. En weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed. en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Verlangt u daar wel eens naar? Hebt u wel eens van die momenten in uw leven, misschien wel in uw binnenkamer, dat u de nabijheid van de Heere mag ervaren en dat u zegt, Heere, wat bent u goed voor een zondig mens en dat u verlangt om hem zonder zonde eeuwig te loven en lief te hebben. Kent u van die momenten? Dat is bijbels. We hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daartegenover moeten wij zeggen dat zij die de Heere God niet hebben lief gehad, die voor zichzelf geleefd hebben, onbekeerde mensen, na het sterven, wat gebeurt er dan? Nou, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dus dan gaan ze gelijk naar hun plaats waar ze horen. De ziel gaat of naar de hemel, of de ziel gaat naar de bewaarplaats van de duisternis, de hel. Dat begint gelijk, want we zijn geschapen voor de eeuwigheid. En de hel, dat is de plaats van de goddelijke toren. Het is een rechtvaardige toren. Het is geen overdreven toren. God is rechtvaardig in al zijn weg en werk. En de hel is de plaats van Gods rechtvaardige toren. En het is juist de Heere Jezus geweest die het ons geopenbaard heeft. En ons gewezen heeft op de ernst en de verschrikking van het eeuwig oordeel. Vreest hem die macht heeft, lichaam en ziel, te werpen in de hel. De Heer Jezus omschreef het als de buitenste duisternis. En de Heer Jezus omschreef het als een vlam wat nooit verteerd wordt. Daar zal zijn wening en knarsing der tanden vanwege de spijt, vanwege de wanhoop en de pijn. Dat is de plaats waar de Heer Jezus naartoe is gegaan. En daarom zweette hij grote druppelen als het ware bloed, omdat hij daar naartoe moest gaan. Daar vreesde hij voor. Het is niet zo erg als wij daar ook eens voor vrezen. Niet dat u in die vrees moet blijven leven. Maar die vrezen mag u rustig uitdrijven naar de Heere om redding en om behoud. En u mag rustig aankloppen en zeggen, Heer, ik wil niet verloren gaan. Ik wil behouden worden, ik wil bij u zijn. Leer het mij, ik weet het niet. Mag u vragen. U mag uit heilsverlangen naar de Heere toe gaan. U mag naar de Heere toe gaan met het verlangen om gered te worden van de eeuwige toren van God. Dat is een legitieme motivatie om naar de Heere te gaan. Red u, haast u, om uw levenswil, zegt de Heere toch. En weet u wat er dan gebeurt? Als u zo voor Gods aangezicht komt en u zoekt de Heere, dan gaat het veranderen in uw leven. Eerst zocht u de Heere misschien uit angst om verloren te gaan. Maar als u hem leert kennen, dan gaat het omgekeerd. Dan gaat u hem zoeken. Niet zozeer uit angst om verloren te gaan. Maar u gaat hem zoeken uit liefde, omdat hij zo goed is. Hij openbaart zich aan de ziel en komt over die bergen van schuld. en hij vertoont zichzelf lieflijk aan een ziel. U krijgt hem lief. En die liefde van Christus dringt u. Zo was het bij Paulus. En zo is het bij allen die door God bekeerd worden. Ze zingen het mee uit Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dies roep ik hem aan al mijn dagen, omdat hij zo goed is. Ja, dat is een hele openbaring. Als je persoonlijk mag ervaren dat God goed is. Ja. En daarom is het zo nodig dat we de Heer Jezus in dit leven leren kennen als zaligmaker. En dat we onszelf leren kennen dat wij onwaardig zijn. Hebt u daar wel eens een indruk van dat u onwaardig bent, dat u nergens recht op hebt? Dat als de Heer u voorbij zou gaan, dat hij zou geen onrecht u aandoen, maar dat die gedachte voor u onverdraaglijk is en dat u daarom blijft bedelen aan zijn genadetroon. En God zal u dan zeker horen. Maar we belijden dat wij geen rechten hebben voor God. Dat wij verdienen verloren te gaan. In de buitenste duisternis. Dat heb ik verdiend. En u en jullie ook. En wanneer een mens in waarheid de Heere leert dienen, dan komt dat allemaal van Gods kant. Omdat God zelf in het hart gaat werken. Hij trekt. Hij opent de ogen, hij vernieuwt, hij leidt verder. En dat alles op grond van het volkomen werk van de Heere Jezus Christus, dat hij de straf gedragen heeft, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moest sterven. En nu worden wij gemeente nog opgeroepen om ons tekort voor de Heere te belijden. En hem te smeken dat hij ons zal leiden door het leven. Dat hij zijn geest ons zal geven. En dat het leven hier op aarde voor hem mag zijn. En dan begeert u hem al meer te kennen. Dan wordt u levenslang verlangen om hem al meer te kennen. Zo bent u begrepen in Christus. En zo bent u een nieuwe schepping. Vrijgekocht door het bloed van Christus. Maar als een mens zich blijft verzetten en u wilt niet buigen en je wilt niet bukken en die overgave aan de Heere, daar wil je niet aan, dan blijf je in de schuld. Dan blijf je in je zonden. En dan zult u zelf voor uw zonde moeten betalen. Maar dat kunt u niet. Dan moet u eeuwig afbetalen. U komt er nooit uit. En daarom is dit artikel van het eeuwige leven toch zo belangrijk voor ons allemaal. Maar dan beleidt de catechismus dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dus eerst spreekt de catechismus over het eeuwige leven, over dat het beginsel in het hart ervaren wordt. Er wordt straks voortgezet onmiddellijk naar dit leven. En het lichaam, dat wordt begraven. Maar straks komt de wederopstanding van het lichaam. En dat is ook iets wat wij ons niet kunnen voorstellen. Hoe meer u in de Bijbel leest, hoe meer u erachter komt dat u bepaalde zaken u niet kunt voorstellen. Een paar noemen. Dat God nog omzag naar Adam en Eva in het paradijs. Ze hadden alles kapot gemaakt. U hebt een prachtige auto. Helemaal opgebouwd van niets af. Allemaal. En iemand komt en die verwoestte, die steekt er in brand. En die man die moet dan de straf ondergaan en dan. Ja, alle voorbeelden lopen mank. En dan zegt u, nou, ik geef wel een van mijn kinderen. En die gaat wel 4 jaar de gevangenis in. En dan bent u vrij. Het is niet voor te stellen wat God gedaan heeft. Hij heeft zijn zoon overgehad voor mensen als u en mij. En dat een mens totaal vernieuwd en veranderd wordt. En dat iemand na het sterven die de Heere vreest bij de Heere komt. En dat straks al die graven die hier liggen. Ik weet van ouderen uit de gemeente nog dat hun geliefden hier nog begraven liggen. Die gaan allemaal straks open. We fietsen er langs, we kijken er niet eens naar. Die graven gaan allemaal open. En in Sommelsdijk en hier en de zee zal al de doden weergeven. De vissers uit Middelharnis die nooit meer terugkwamen, komen straks allemaal weer terug. Want God zal het vlees weer doen opstaan. En dat is ook zo bijbels. Het Oude Testament spreekt er al van. Dat getuigenis van Job uit hoofdstuk 19, vers 25. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dat zijn de wormen, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dat is Job. Een man die leefde waarschijnlijk ten tijde van Abraham. Was geen Jood. Wat een getuigenis. En in de psalmen. 17 vers 15. Ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. En Jesaja 26. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Ze zullen opstaan, waakt op en juicht. Gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. En het land zal de overledenen uitwerpen, zoals de dauw zorgt ervoor dat de planten gaan groeien. De doden worden opgewekt. En Daniël, die machtige profeet, velen van die, hij bedoelt allen, velen is gewoon massaal, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. En dan hebben we het alleen maar over het Oude Testament. En het Nieuwe Testament, ja, daar spreekt het ook heel duidelijk over. Matthäus 22, wat aangaat de opstanding der doden, zegt de Heer Jezus tegen die Sadduceeën, die geloofden niet in een opstanding. Hebt gij niet gelezen hetgeen van God tot uw lieden gesproken is, die daar zegt, ik ben de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. God is niet een God van doden, maar van levenden. En 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel, de aartsengel, en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En de Heere Jezus in Johannes 5 zegt, de ure komt, in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding van het leven. En die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. En we hebben het in 1 Korinthe 15 Ja, terwijl de dood door een mens is, zo is de opstanding der doden door een mens. Gelijk ze allen in Adam sterven, zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat heeft de Paulus over Gods kinderen. En zo heeft de Heer ook vele voorbeelden gegeven. Dat de doden de stem van de levende God zullen horen. Dat zien we bij Lazarus. Die was al 4 dagen in het graf en die was al aan het ontbinden. Maar hij hoorde de stem. Lazarus, kom uit. En hij kwam. En zo beleiden wij de opstanding van het lichaam. Gods kinderen zullen opstaan in een heerlijk lichaam. Maar de goddelozen zullen opstaan in een lichaam waarmee ze zullen gaan naar de eeuwige straf. Daar wordt niet veel over gesproken hoe dat lichaam zijn zal. Maar het is een lichaam waarin ze zullen lijden. Dus daarom, gemeente, omdat wij de opstanding van het lichaam belijden, verbranden wij onze doden niet. Rommel wordt verbrand, maar niet een lichaam. Dat staat straks op. Ook al vergaat het helemaal tot stof, dat zij zo. Maar wij gaan het niet verbranden. We gaan het met respect behandelen. Want de Heer Jezus heeft dat lichaam gekocht van zijn kind. En daarom gaan we het voorzichtig begraven. En dan laten we het over aan de Heere. Er komt aarde overheen. Verder kunnen wij niet. Maar wij vertrouwen dat de Heer het ziet. En dat de Heer het op zijn dag weer zal opwekken. Maar wanneer mensen de Heere niet hebben liefgehad, dan zullen zij opstaan in een lichaam. En dan als de Heere Jezus terugkomt, ja, dan vindt dus de opwekking plaats. En de zielen dan, de zielen van Gods kinderen zijn bij de Heere in de hemel. En de zielen van de goddelozen zijn in de afgrond. Maar wanneer de Heere terugkomt, dan worden ziel en lichaam verenigd. Dan zullen Gods kinderen een heerlijk lichaam ontvangen. En er zal een blijde ontmoeting zijn tussen de ziel en het lichaam. Het lichaam waarin ze geleden hebben. Het zal helemaal vernieuwd zijn. En dan komt de ziel weer in. Maar het lichaam waarin de goddelozen gezondigd hebben. Die de ziel verlokt hebben om in de zonde te leven. Die zullen elkaar ook ontmoeten. Het zal een vreselijke ontmoeting zijn. Lichaam. Waarmee ik gezondigd heb. Dan moet ik weer in u varen. Verenigd. En dan zullen ze de gevolgen van de zonde moeten dragen. En dan wil God ook niets meer met hen te doen hebben. Dan worden ze verworpen. Naar de eeuwige rampzaligheid. Want de Heere gaat wanneer hij terugkomt de mensen scheiden. De bokken zullen aan zijn linkerhand staan en de schapen aan zijn rechterhand. En zij die aan zijn rechterhand staan zullen eeuwig bij hem zijn. Zij die aan de linkerhand zijn zullen eeuwig verwezen worden. Naar de poel die brandt van vuur en zwavel. En dat is beeldspraak. Ja, het is ook buitenste duisternis. Dat is ook beeldspraak. Maar de beeldspraak is niet minder dan de werkelijkheid. Er zijn heel veel symbolen en dat beeldt iets af. Maar de werkelijkheid is veel eerder, veel sterker. Bijvoorbeeld een bord met overstekende kinderen. Dat bord wijst op overstekende kinderen. Dat bord is een beeld ervan. Maar de werkelijkheid is veel erger. Erger, veel reëler. En zo gebruikt de Heer Jezus ook beelden. Maar de werkelijkheid is veel erger. En laat het maar zo bij ons zijn. Dat we daarover nadenken. Want als het leven ingezonken is, het geestelijk leven ingezonken, dan is er zo'n uitdrukking, de hemel verkwikt niet en de hel verschrikt niet. En dat is niet goed. Dit is de werkelijkheid. Wat er zal gebeuren. Want de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijken vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Maar Gods kinderen, die gaan ten heerlijkheid in. Die zullen huppelen van zielenvreugd. En op dat moment willen alle mensen dat ze aan de rechterkant van Christus staan. Ook al de godslogenaars en ook alle zondaars en alle atheïsten. En die willen dat ze daar zullen staan. Maar het zal niet kunnen. Dat kunnen alleen maar Gods kinderen zijn. En hoe zal dan die opstanding van het lichaam zijn? Paulus spreekt erover. Uit 1 Korinthe 15. Het dode lichaam van Gods kinderen wordt gezaaid in verderfelijkheid. Dus het vergaat. Maar het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het lichaam zal altijd fris en gezond zijn. Geen ziekte. Daar zal Bartimeus niet meer blind zijn. En Lea zal niet meer teer van ogen zijn. En Jeremia zal niet meer zwaar van tong zijn. En Lazarus zal geen zweren meer hebben. Voor opgewekt in onverderfelijkheid. De Heer Jezus maakt alles goed. Volkomen goed. Gods kinderen zullen geen enkel verlies lijden. En zo wordt het dode lichaam wordt gezaaid in oneer. Het is een schande dat wij begraven moeten worden. Het is verschrikkelijk eigenlijk. Als je bij een graf staat, dat is oneer. Maar het wordt straks opgewekt in heerlijkheid. En dan zullen ze het beeld dragen van het hemelse. Hoe dan? Stralend gelijk de zon. Want dan zullen de rechtvaardigen blinken. Gelijk de zon. In het koninkrijk van hun vader. Het dode lichaam van Gods kind wordt gezaaid in zwakheid. Want het lichaam is verzwakt en het kan niet meer. Maar het wordt straks opgewekt in kracht. Geen pijn, geen nood, geen medische apparaten, geen morfine. Alles is volmaakt. Dat gaat God doen. Heerlijk. Wat God doen zal. En dat opstandingslichaam wordt opgewekt in kracht, zodat het ook de heerlijkheid van God kan verdragen. Want wij kunnen niet de heerlijkheid van God verdragen. Mozes was enkel ontzag en beven. En het volk Israël wilde niet meer dat de Heer tot hen sprak. Want ze konden die heerlijkheid niet verdragen. Maar in dat lichaam dat de Heer straks geeft, zal dat wel kunnen. Heerlijk kunnen. En een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. En een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Geestelijk lichaam. Is het een soort geest? Nee, het is een lichaam. Maar het is een geestelijk lichaam. De Heer Jezus zegt, zoiets als de engelen, een echt lichaam, aan een plaats gebonden. Het is geen geest, het is een geestelijk lichaam waarin men geestelijke gemeenschap kan hebben met de Heere. Nou, en dat leidt ons dan verder tot de belijdenis van het eeuwige leven. Het gaat over de troost. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dan is het antwoord dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zou, die geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Dus Gods kinderen ontvangen na dit leven volkomen zaligheid. En wat geen mens ooit bedacht heeft, dat gaat God doen. Dat gaat God geven. En wat is dat dan? Dat is eeuwige vreugde. Eeuwig de Heere kennen. Dat is in de onmiddellijke nabijheid van God zijn. Dat is genieten van wie God is. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Er kan een voorsmaak van gegeven worden in dit leven. Ik hoop dat u het kent. Anders mag u daar ook om vragen. Een voorsmaak. En langs de weg van bekering en van verootmoediging, van het belijden van onwaardigheid en schuld, in het getrouw onderzoeken van de schrift en het aan zijn genadetroon verkeren, wil God een voorsmaak geven van die eeuwige vreugde. En dan kan het zijn dat u zo dicht bij de Heere voelt, dat het zo rijk is, dat er vrede is in het hart. Dat is iets van die begin van die eeuwige vreugde. Een vreugde in God. Verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u in de Heere. En dat is een voorsmaak waar het straks zal zijn. Eeuwige vreugde. Dan mag u soms iets proeven hoe het zijn zal. Een voorsmaak. Maar straks komt het volle genieten. En als die voorsmaak al zo rijk is, wat zal dan het volle genieten zijn? Wat God heeft weggelegd voor zijn volk, zijn strijdend volk, zijn volk dat maar arm was in zichzelf, maar steeds die rijkdom zocht buiten zichzelf in Christus. En dan wordt het gordijn voor hen geopend en dan sluiten de ogen van het lichaam. En dan gaan ze in ten heerlijkheid en dan zien ze het, verzadigd met Gods beeld. Volkomen eeuwig bij de Heere, eeuwig leven. En straks komt het lichaam erbij in onvergankelijkheid. En het loopt uit op de eeuwige heerlijkheid. Gods kinderen zullen geen gebrek lijden. De Heere zal hem opwekken ten uiterste dagen. Ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Niemand zal hen uit mijn hand rukken. U aangevochten, bestreden, kind van God, weet toch dat de Heere, uw zaligmaker, u vasthoudt. Door alles heen, door alle verdrukking heen, door de pijn heen, door de moeite heen, door de teleurstelling heen, door de eenzaamheid heen. Hij gaat door, totdat straks het gordijn open gaat. En dan ziet u het. En als u dan terug zou kijken, ja, dan is één moment daar, aan de overzijde. Dat is heel het leven met alle moeite helemaal waard. Eén moment daar te zijn. Dat maakt al het leven goed. Ja, maar het is niet één moment. Het is eeuwig. U hoeft nooit bang te zijn, oh, straks houdt het op. Nee, het gaat altijd door. Dat is de hoop van een kind van God. Dat is de vaste hoop van een kind van God. En begrijpt u nou, die twee meisjes die ik vanmorgen noemde, Perpetua en Felicitas. Ze wisten die hoop. En ze hielden hun handen elkaar vast toen ze in de arena waren. Want ze hebben de christelijke hoop. En daarom hebben zij die hoop hebben, goede moed. Ja, dat beleef je ook niet altijd. Dat is weer onze zwakte, ook onze zonde. Ook ons ongeloof waar Gods kinderen tegen moeten strijden. Maar dit is toch een hoop. Een vaste hoop. We hebben nog gezongen van Psalm 63. Van beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. We hebben nog gezongen uit Psalm 45. Blijdschap en verheuging. Bij deze zaligmaker. En dan zegt in het laatste Bijbelboek, God zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De tranen omdat je uitgestoten werd. De tranen omdat je tegengewerkt werd. De tranen omdat je pijn geleden hebt. De tranen omdat je ervaren hebt dat mensen je verlieten waarvan je eerst op hoopte. De tranen van de eenzaamheid, de tranen van het verdriet, de tranen van de pijn. De tranen om geliefden. De tranen dat ik hem niet meer lief heb. De tranen dat ik niet meer aan hem verbonden ben. De tranen van de droefheid naar God. Al die tranen zal hij afvegen. Traan voor traan. En het zal eeuwige vreugde zijn. Dan zal er gemeenschap zijn. Met al Gods kinderen van alle tijden. Het zal gemeenschap zijn met de heilige engelen. Met Gabriel en met Michael. Er zal gemeenschap zijn met God. Want God zal bij hen zijn. Ja, dat is de christelijke hoop. En weet u, u kunt er ook bij zijn. Ja, u kunt daar ook zijn. Er is geen enkele reden waarom u verloren zou moeten gaan. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En u wordt uitgenodigd om tot de Heer Jezus Christus te komen. En daar uw hart voor hem neer te leggen. Val dan voor hem neer. En belijd uw eigen verdorvenheid. En jongens en meisjes, zoek maar deze Heere. En zeg mij, Heere, wilt u mij brengen bij u? In heerlijkheid. In de hemel. Amen. Wij willen zingen Psalm 73, vers 12. Laten wij bidden en danken. Heere, uw naam zij al de lof en de eer en de aanbidding. We hebben gesproken over zaken die wij niet kunnen begrijpen. Maar u vraagt ook niet van ons dat wij het begrijpen zullen. Maar u vraagt dat wij het geloven zullen. Heere, laten wij het geloven. En met deze woorden tot u inkeren. En het eeuwig zalig leven van uw begeren. En wilt u ons leiden naar uw raad. En leer ons ons leven kwijt te raken aan u. Want zo zullen we het leven vinden en behouden. Maar wanneer wij ons leven willen behouden en voor onszelf houden en weigeren te buigen voor u, dan zullen we het verliezen. Heere, wilt u de naprediker zijn? En wilt u een beslag leggen dat de hemel mag verkwikken en de hel mag verschrikken? Heere, gaat u met ons deze week en breng ons weer samen komende zondag om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 17, vers 8. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.